Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 100, daarvan de eerste drie versen. Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Wij stellen ons onder de wet des Heren en zingen daarna Psalm 100, vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Trouwe God, Vader, in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons als gast nodigt in uw huis. En dat u ons bij de hand neemt en ons hier brengt. En dat u ons wilt verzadigen met het goede van uw huis. Uw woord. Want bij brood alleen kunnen we niet leven. Maar alleen bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En dat wilt u ook vanmorgen onder ons bevestigen. En we bidden u, leid ons door uw Heilige Geest. In de waarheid van uw woord. Waarheid aangaande uzelf. Wie gij zijt. In uw heiligheid en rechtvaardigheid. In uw grote liefde en oneindige goedheid. Maar ook waarheid aangaande onszelf, wie wij zijn. Tegenover u en tegenover onze naasten. Geef ons rechte kennis van u. En ook rechte kennis van onszelf. En geef ons dat wij ons verootmoedigen. Niet hoger houden dan we zijn, maar ons neerbuigen voor u en voor uw majesteit. En dan is het een groot wonder dat u de hand naar ons uitstrekt en ons hier wilt brengen en telkens weer wilt houden bij uw geboden en bij uw beloften. Uw gebod dat zeer wijd is. En uw beloften die zo rijk zijn. Ja en amen, bevestigd in de Zoon van uw liefde, in zijn kruis en opstanding. Wij bidden, u wil onze gedachten gevangen leiden. En geef ons alles wat ons nodig is om uw woord recht te verstaan. Open ons hart, verlicht ons duister verstand en neem alle eigen wijsheid bij ons weg en leer ons uw woord te ontvangen als in een wel toebereide aarde. Heer, wij bidden u, wees met ons hier in uw huis, wees met allen met wie wij verbonden zijn, hier en elders. Laat uw woord zijn loop hebben en laat het ons troosten en sterken. Laat het ons vermanen, al wat ons nodig is. U kent onze noden. U kent al wat wij nodig hebben. Geef het ons naar de rijkdom van uw genade. Wij bidden u, wees met land en volk. Gedenk onze gebieden koningin en alle die bij haar horen. En geef dat ze in de vreze van uw naam ons volk mogen voorgaan. En geef ons een regering die zich buigt voor uw woord en recht. En in de handhaving van orde en recht dienstbaar is aan de komst van uw koninkrijk. Wil het verbreiden onder ons volk en ons volk terugroepen uit de vervreemding van u. En breng het tot de kennis van u. En doe dat onder alle volkeren in deze wereld. En we bidden het u ook voor alle arbeid in onze stad. En wij denken straks ook aan de bijeenkomst die hier zal zijn. De gebedsbijeenkomst. En wij bidden u, wil ook daar uw troost, uw licht, uw wijsheid geven. En mensen in het hart treffen. Velen roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, gedenk ons met onze persoonlijke vragen en noden. U kent het. Voor u is niets verborgen. En wij mogen op deze dag al wat ons neerdrukt en bezorgd maakt voor uw aangezicht neerleggen om van alle aardse zorgen ontslagen in u te roemen die ons blijdschap geeft. Geef ons die vreugde in ons hart. Wij bidden het u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. U vindt nu onze schriftlezing in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matteüs, het 6e hoofdstuk dat wij beginnen te lezen in het 1e vers. Ik noem u dus Matteüs 6. Vanaf vers 1. Hebt acht dat ge uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders hebt ge geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer ge dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Omdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult ge niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbend, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan, bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert uw schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. We lezen onze tekst met name dit laatste vers. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Voor we deze tekst nader gaan overdenken, zingen wij Psalm 73 en daarvan de versen 12, 13 en 14. Psalm 73, de versen 12, 13 en 14. Gemeente, onze tekst stamt uit de bergrede. de bergrede. U weet, dat was bij het eerste optreden van onze heiland. Dat hij het nodig vond om de wet, zoals die door de farizeeërs en de schriftgeleerden misverstaan was en bedolven onder allerlei regels en wetten, en de eigenlijke bedoeling was verduisterd. En in de bergrede ontdoet de Heer Jezus de wet van alle franje die de mensen erbij gemaakt hebben, en laat de wet spreken zoals de hoofdsom ons dat leert: de liefde tot God en de liefde tot onze naaste. En als zo de wet wordt teruggebracht tot zijn eigen bedoeling, komt in deze bergrede ook ter sprake onze tekst. En gaat het over aardse schatten. En die zijn vergankelijk, riskant en die worden bedreigd. Ze worden aangetast door de mot en door de roest. En roest is waarschijnlijk ook een insect. En tegenover de verleiding naar aardse schatten en goederen stelt de Heer Jezus een andere schat. Om de mensen vrij te maken van die begeerte, die een mens ook zo kan beheersen en verteren als het ware. En waar is die andere schat? Die is veilig in de hemel. En die hemelse schat trekt het hart en maakt het vrij van alle begeren naar aardse schatten die uiteindelijk geen vastheid en waarde bieden. En u begrijpt, als het gaat om een schat, dan spelen ook de ogen van ons een belangrijke rol. De ogen kunnen ook de begeerten opwekken. Er is heel veel wat het oog streelt. En de reclame richt zich daarop met uiterst raffinement. En tegelijk is ook het oog een spiegel van de ziel, van wat het hart vervult. Want het hart beheerst uiteindelijk het hele lichaam. Is het oog duister, niet stralend, niet sympathiek, niet gevend, mededeelzaam, maar vol begeerte en hebzucht, dan is dat in het oog te lezen. En dan is het oog ook duister. Wel, in dat verband lezen wij onze tekst. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. We kunnen zeggen, schat en hart corresponderen met elkaar. Staan met elkaar in gemeenschap. Het zijn als het ware wat we ook wel noemen communicerende vaten. En u weet, als die verbonden zijn en ze zijn met water gevuld, en dan zorgt de water, de wet van de zwaartekracht, die zorgt ervoor dat het niveau in beide vaten gelijk is. En zo is het ook met hart en schat. De schat trekt het hart. En het hart volgt de schat. Van schat gesproken, u weet, wij zeggen met de volksmond een spreekwoord: gezondheid, dat is de grootste schat. Daar is natuurlijk veel van waar, hoewel niet alles. Zoals ook niet alles klopt wat de volksmond zegt. Maar laten we dat voorbeeld even vasthouden. Gezondheid is in ieder geval een hele grote schat. Een mens zet er zijn hart op, terecht. En misschien doet dat nog niet eens een gezond mens, want die accepteert dat als normaal, dat je gezond bent. Maar als je ziek bent, of als je bedreigd wordt met je gezondheid, door ziekte, dan wordt het opeens werkelijkheid. Dan wordt dat het een en het al. En het hart, het centrum van onze aandacht, is er dan helemaal op gericht. Op die pijn, op ziekte, met alles wat ermee samenhangt. De kans, de pogingen om beter te worden. Dat kun je helemaal in beslag nemen, helemaal absorberen. Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. En uw hart is bij de gezondheid die bedreigd is en die aangetast is. En waar loopt het op uit? Dat is één voorbeeld. En om nog eens een ander voorbeeld te noemen, en dan denk ik aan twee mensen die hadden met elkaar een gesprek. Twee nuchtere en twee verstandige mensen. Gewetensvol ook. En ze hadden het over het grote oorlogsgevaar in de wereld, dat telkens weer de kop opsteekt. En de een was het te doen om vrede, hoe dan ook. Zonder meer, absoluut vrede. Maar de ander die zegt, ja, maar gerechtigheid, dat moet het eerste en het laatste zijn. En al het andere is daaraan ondergeschikt. En u begrijpt, ze kwamen niet tot elkaar. En ze werden het uiteraard niet eens. En als je dat hoort, dan denk je, kijk, dat is nou een zaak van het hart. De een snakt met zijn hele hart naar vrede. Vrede voor alle volken. En hij zou bereid zijn om alles over zijn kant te laten gaan. Als het maar vrede wordt en vrede blijft. Maar voor die ander is gerechtigheid de grootste schat. En alles moet zijn inzien staan voor wijken. En desnoods mag je alle geweld gebruiken om gerechtigheid te brengen. En u ziet voor allebei waar hun schat ligt, daar is hun hart. Want wat ons ten diepste in beslag neemt en bezighoudt, daar zetten we ons hart op. En misschien brandt het wel op en verteert het door de begeerte. Want er is niets aan te doen. Hart en schat die communiceren met elkaar, communiceren in de vaten. En dat blijft zo ons hele leven lang. En we moeten zeggen, wat zijn er heel veel dingen die door ons mensen als een schat worden begeerd en worden gezocht. Dingen dus waar ons hart naar uitgaat. Je zou ook kunnen zeggen, de hele geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van gelukzoekers, schatzoekers. Want in ieder mensenhart is verlangen. Ja, naar wat? Naar levenszekerheid, geborgenheid en naar rijkdom die blijft. Want midden in welvaart en voorspoed merken wij dat het best, als we goed opletten, dat er ook nog een verborgen onrust is. Ongenoegen. Een merkwaardig woord dat veroorzaakt ruzie. Waarom? Want ongenoegen, dat betekent dat een mens vindt dat hij niet genoeg heeft. Of in ieder geval net niet wat een ander wel heeft. En daar heb je de ruzie. Of al die ontevredenheid. Ook al zoiets, gebrek aan vrede. En dat raakt verlangens en verwachtingen op allerlei niveaus en van allerlei inhoud. Ontevreden. Dat zijn mensen. En dan beseffen we dat we bij alle rijkdom die we hebben en alle voorspoed, dat we toch nog arm zijn. Midden in de rijke productie en overvloedige consumptie, waar je vroeger, en dat is nog maar enkele generaties terug, dat je er niet van dromen zou. We willen altijd meer. En we hebben nooit genoeg. En nou gaan we luisteren naar Maarten Luther. U weet, een groot kerkhervormer. En zijn werk, wat hij mocht doen, was van wereldhistorische betekenis. Wel, toen Luther gestorven was, was dat in IJsselen. De plaats waar hij ook geboren was, waar hij het levenslicht had gezien. En men vond in de kamer waar hij het laatst geslapen had, een heel klein briefje. Een klein papiertje. En daar had hij zelf wat op gekrabbeld. En de laatste woorden van die man die zo ontzaglijk veel geschreven heeft. Je kunt hele kasten vullen met zijn werken. Zijn laatste woorden waren heel simpel. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Dat was het. Hij had een rijk leven gehad, zouden we zeggen. Hij had veel bereikt. En nu is dat zijn slotsom. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Wij zijn mensen van de armoe. Mensen die uit zijn op een andere schat. Een betere schat. Aan de andere oever van de doodsrivier. In het nieuwe Jeruzalem. Want je kunt nog zoveel bezitten. Nog zoveel bereikt hebben. Geld of goed of allerlei dingen waarvan we denken. Dat zal toch je hart wel bevredigen als je dat hebt. Het kan zijn in je werk of in je hobby. Of in de sport. Of in de studie. Of in de kunst. Of in zaken. Of in de politiek. Noem maar op. Als je erin bent, dan denk je, als ik dat nou bereik. Als ik dat ken. Als ik dat heb. Dan ben ik er. Maar je bent er niet. En zelfs als je op het moment bent dat je zegt, nu heb ik het gevonden. Dan blijkt al heel gauw dat het toch niet waar was. En dan denken we aan de parolen, de leuzen die ons werden toegeroepen door de Franse revolutie. En u kent ze misschien wel. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. De drie woorden in het Frans. Liberté, égalité en fraternité. Maar dat zijn elkaar fnuikende leuzen. Vrijheid betekent uiteindelijk als ik het maar heb. En de ander wordt verdrukt. En egaliteit betekent dat alles wordt gelijk gemaakt. Je pakt het van het een af en je geeft het aan de ander. Maar broederlijkheid is er niet. Het zijn woorden die elkaar fnuiken. En we vinden ze ook in die wijze niet terug in het evangelie. Daar horen we andere woorden. En dat zijn hele verrijkende woorden. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. En de meeste is de liefde. En daarvan wist Augustinus het. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Dat is geloofsvertrouwen. En dat is de hoop. En uiteindelijk de liefde. En dat is de schat van ons hart. En nu zeggen we, we zijn vanmorgen in de kerk. En we mogen dankbaar zijn dat in ons midden de kerk er is. En dat we daarin mogen bijeen zijn en vergaderen. En wat doet de kerk? Gaat de kerk voorbij aan de eigenlijke nood van de mens, aan het eigenlijke heimwee? Heeft de kerk daar weet van wat de schat is? Telkens komen er mensen naar de kerk met de vraag van hun hart. Wat is de schat? En waar is die? En kan ik hem krijgen? En hoe kom ik eraan? En telkens zijn er gelukkig ook weer tijden van hervorming. En dat is nooit klaar, hervorming. We moeten altijd opnieuw hervormd worden. En dat betekent dat die vraag niet alleen maar van buiten aan de kerk gesteld wordt, maar dat er ook binnen in de kerk de vraag opnieuw tot ons komt, in ons opkomt, wat is de schat waar het hart van de mens naar zoekt? Waar is die schat die de kerk te bieden heeft, moet bieden? En dat heeft toch zeker niet te maken met geld en met commercie en met verdiensten. Verdiensten. Ja. Dan zeggen we, wacht even. Want de kerk is natuurlijk een En we zeggen dat met de uitdrukking van Paulus, de kerk is het lichaam van Christus waar we lid van mogen zijn. En dat is een verborgen lichaam. God kent het. Maar de kerk is ook een instituut in deze wereld. Een stukje wereld. Heeft een huis nodig. Kan niet zonder financiën. En die kunnen ook de kerk helemaal in beslag nemen. Zoals het in de tijd van de reformatie. Dat was een van de grote misstanden. Natuurlijk een schandaal. Maar laten we eerst de hand in eigen boezem steken. Want niets menselijk is ons kerkmensen vreemd. Toen en nu. En we moeten weten, kijk, ook in die tijd dat de hervorming zo nodig was, noemden ze niet de financiën de schat van de kerk. Ze wilden natuurlijk wel geld hebben, de kerk. En daar komen we zo op terug. Maar ze hadden het over een ander kapitaal. Dat was ook een misstand. Ze hadden een geestelijk konto. Van goede daden. Een surplus van goede werken dat heilige mensen deden. Die deden zoveel goede werken. Veel meer dan nodig was voor hun eigen zielenheil. En dat surplus, dat konden ze bij elkaar brengen. En dat was dan een geestelijk kapitaal door de heiligen bij elkaar gebracht. En dat was de schatkamer van de kerk. Een groot reservekapitaal van verdiensten. Overtollige, ja, je schrikt haast dat zo'n woord bestaat. Overtollige goede werken. En weet u wat nou het schandaal was? Dat ze een heel geraffineerd financieringssysteem hadden bedacht. Waardoor de paus uit contante betaling uit die schat aandelen kon geven. Tot heil van armen en gestrafte zondaren. En dat werd ook, gingen ze een stap verder. Je kon ook nu al aflaat kopen van een misdaad die je nog van plan was om morgen te gaan doen. En die misstand, daar heeft Luther zich tegen opgesteld. En u weet, dat gebeurde met die 95 stellingen die stonden 31 oktober op de deur van de slotkapel, de kerk in Wittenberg. En dat was het, die misstand wat Luther tot deze aanval dreef. En nu staat er midden in die 95 stellingen een geweldige stelling. En die noem ik u. En wat zegt Luther daar? De werkelijke schat van de kerk is het heilig evangelie van de eer en de genade van God. En ik noem hem nog een keer. Het is belangrijk dat we dat meenemen straks. De werkelijke schat van de kerk is het heilig evangelie van de eer en de genade van God. En dat wil zeggen, natuurlijk niet haar geld, goud en goed. En dat waren ook de geestelijke en de monniken enzovoort in die tijd ook wel met Luther eens. Maar wat Luther zegt, ook niet die zogenaamde geestelijke rijkdom. Van wat ze verdiensten noemen, overtollige verdiensten. Die hele schat van goede werken van de heiligen, die ze dan zelf heilig verklaard hadden. Want daarin ligt de diepste zin van het protest van Luther. De kerk beschikt niet over zo'n deposito van gerechtigheid en van certificaten van heil en van genade. En genade is niet in aandelen splitsbaar en verhandelbaar. En er bestaat geen meerwaarde. Geen surplus van heiligheid en van heilige mensen. Want, zegt Luther, wij zijn goddeloos vanaf onze eerste ademtocht tot onze laatste snik toe. En we zijn volstrekt te veroordelen. En we worden alleen uitgenade om niet. Want alle verdiensten zijn tekort. Om niet gerechtvaardigd, gerechtvaardigd verklaard om Christus wil. Uit genade. En dat is de ware schat van de kerk. Het evangelie van Gods eer en genade, de boodschap van het kruis van Christus. Iets anders heeft de kerk niet en mag de kerk niet hebben. En mag ze ook niet bieden. Want dat is alles wat een mens en wat de wereld voor de echte toekomst nodig heeft. En dan zeg ik, laten we dus voorzichtig zijn. We zijn het er tegenwoordig wel over eens natuurlijk, dat de schat van de kerk bestaat niet in de sluitende begroting of in een voordelig saldo. Bestaat ook niet in bezit of in gebouwen of in een zaak die op rolletjes loopt. Maar wij staan altijd aan de verleiding, aan het gevaar bloot dat we het ergens in zoeken waar het niet is. En waar het niet zit. En daarom is het ook helemaal niet overbodig om nog eens heel goed naar die stelling van Luther te luisteren. En ook naar het hart van onze tekst. Misschien zeggen we, ja, voor ons bestaat de schat van de kerk in haar rechtzinnigheid. Wij hebben de waarheid, wij hebben de rechte belijdenis, wij hebben de rechte liturgie en onze traditie is de ware. Nee, zegt een ander, geen denken aan. En dan zeggen we tegen die ander, maar waar denkt u dan aan? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar de echte schat van de kerk bestaat in de authentieke ervaring, zeg maar bevinding, dat je er deel aan hebt. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat is een grote schat, maar wat is het? Is dat een specialiteit van ons, een eigenschap, een verdienste van ons? Nee. Want wat is bevinding? Dat is, om het eens modern te zeggen, de constatering dat het woord van God waar is. Waar is in wat het over mijzelf zegt en waar is over wat het woord over God zegt. Dat is bevinding. Dat is, het woord van God is waar. Bevinding. Maar je hebt ook weer mensen die zeggen, nee, voor mij is de schat van de kerk de toewijding van de leden. Die bereid zijn om te getuigen en om te dienen. En, want de kerk moet toch ook wat doen. Je zit niet met je handen over elkaar. Maar je moet ze ook uitstrekken en je moet ook wat doen. En dat noemen we de activiteiten. En misschien zijn er zelfs mensen die zeggen, maar de waarde van de kerk bestaat in de sociale activiteiten. En vooral dat laatste is erg in de mode. We spreken tegenwoordig niet meer over de zending. Ik begrijp dat niet, maar goed. We noemen het kerk in actie. Maar het komt er altijd op neer dat wij op de een of andere manier het zoeken in wat mensen zijn en in wat mensen doen en in wat ze ervaren. In hun bereidheid om te dienen en hun kracht om te dienen, hun offer en hun zelfverloochening. En natuurlijk, daar is heel veel goeds in. Heel veel waardevols in. Maar het is toch in wezen secundair. Het is het uitvloeisel, het is de consequentie. Het is de schat zelf niet. En het is zelfs zo dat je zou kunnen zeggen, wat is dan nu de schat van de kerk? En dat je daarvan kunt zeggen als antwoord, dat zijn de armen. Waarvan de Heer Jezus zei, die hebt u altijd bij u. En dan denk ik, en u kent dat, die man misschien niet, dat is een zekere meneer Laurentius, een diaken. En hij leefde, dat was in het jaar 258, dat was dus in de eerste jaren, de eerste eeuwen van de christenheid, de oude kerk. En dat was een tijd van heftige christenvervolging. En dat betekende dat ook deze diaken Laurentius werd gepakt. En hij werd voor de rechtbank gesleept. En het eerste wat de rechter tegen hem zei, het geld, het vermogen van de kerk, dat hij beheerde, en het was het geld voor de armen, dat werd geconfiskeerd. Dat werd ingepikt, gerequireerd. En ze eisten van hem het vermogen om dat uit te leveren. En wat zei Laurentius toen? En hij toonde toen aan de rechten de armen en de zieken. Die hij verzorgde. En hij zei, zie daar de schat van de kerk. Laurentius was er heel dichtbij. En hij wilde zeggen, die onpeilbare nood die op onze weg geplaatst wordt. Dat is de grond van de kerk waarom ze in deze wereld staat en is. Daar ligt haar schat om één te zijn met de naaste. En merkwaardig, Luther die kende deze Laurentius. En die neemt in zijn stellingen dit antwoord van Laurentius heel serieus. U kunt dat nalezen als u die 95 stellingen hebt. En dan moet u kijken in de 42e en in de 43e stelling. En dat zegt Luther. Hij zegt, weet je wat je de christenen moet leren? Dat wie aan een arme geeft en het zijne deelt met een behoeftige, dat hij beter doet dan wie aflaten koopt met zijn geld. Daden van barmhartigheid gaan ver uit boven het kopen van aflaatbrieven, waarmee je dan verder kunt gaan met je oude leven en zondigen naar je lust. Luther stelt dus de diaconie hoger dan wat de kerk ook is of doet. En toch, de schat van de kerk, nee. De schat van de kerk, dat vinden we in die stelling. Het allerheiligst evangelie van de eer en de genade van God. En het is goed om daar nauwkeurig op te letten. De eer en de genade van God, zegt Luther. En u begrijpt, wij hebben zo onze schablonen, onze gevestigde meningen. En dan zeggen we, kijk, er is verschil tussen Luther en Calvin. En bij Luther ging het om de genade van God. En bij Calvin ging het om de eer van God. En dan zien we hier, zo'n schabloon klopt niet. Want als het gaat om de eer en de genade van God, dan reiken ze elkaar de hand. Dan zijn Luther en Calvin volstrekt eens. Want ook bij Calvin is de eer van God het allerhoogst, het meest verhoogd in de genade aan een arme zondaar bewezen. Daar is geen tegenstelling bij Calvin tussen de eer van God en het heil en de zaligheid van een mens. Ze zijn het samen eens. Ook bij Luther gaat in deze stelling de eer van God voorop. En we kunnen dat ook zien hier. Dat er juist op dit centrale punt geen enkel verschil bestaat tussen deze beide hervormers. En trouwens ook niet op veel andere punten waar men dat vaak zoekt. Het eer, het evangelie van de eer en de genade van God. En dat is de boodschap van onze Heer Jezus Christus. En die hebben de reformatoren allebei en ook de anderen met grote klaarheid opnieuw in de kerk met een klaar geluid laten horen. En dat heeft de mensen geraakt. En met grote honger kwamen ze in de kerk. En ze hoorden het ongehoorde evangelie. Geen surplus van goede werken, want ik kom zoveel tekort. Het is er om niet. Genade alleen. Het woord van gerechtigheid en van vergeving. Waardoor wij mogen weten dat ook al zijn onze zonden nog zo groot, het bloed van Christus is krachtig tot verzoening van al onze zonden. En dat betekent dat die hele levenslast die we nooit uit ons leven weg kunnen krijgen en die we telkens meer met ons meesjouwen, die heeft God achter zijn rug geworpen. En zegt, ik maak een nieuw begin. En wij mogen een nieuw leven beginnen. En dat is de gemeenschap met het kruis en de opstanding van Christus. Dat wij onze oude Adam met Christus meegeven in zijn kruisdood. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Nu nog maar een beginsel, eens ten volle. Dat is de rijkdom, dat is de schat van de kerk. En het wordt ons meegedeeld, toegeëigend, om niet. Je kunt er niets aan toevoegen. Je hoeft er ook niets voor te betalen, want dat zou ook nooit en te nimmer kunnen. En daaruit volgt dat andere. Dat is er ook mee verbonden. En dat is er ook in besloten, als het ware. Als een vrucht. Dat betekent ook de heiliging van het leven. En dat betekent ook de naastenliefde. En dat betekent ook de bereidheid om te dienen. Want een mens die weet dat hij zelf uit zo grote nood en dood verlost is, wiens zonden zijn vergeven, die weet dat God groter is dan zijn hart. Dat grote vaderhart Gods, dat is onbegrijpelijk groot. En Calvijn en Luther zeggen, God is groter in gerechtigheid, hij is volmaakt rechtvaardig. En hij is groter in barmhartigheid. Hij is veel genadiger en barmhartiger dan wij ooit kunnen beseffen. En de grondtoon van alle preken van Calvijn is de oneindige goedheid van God. En dat hebben ze gehoord, de vluchtelingen die uit Frankrijk aan de brandstapels ontsnapt waren. En die in Genève een asiel vonden en een kerk waar dat evangelie onverkort elke zondag en elke werkdag werd meegedeeld. Gods genade alleen. En ze hebben samen geweten, Luther en Calvijn, dat Gods goedheid elk jaar nieuw is, elke dag nieuw is, elke morgen. En dat wij niet anders dan in deze wereld mogen staan. Natuurlijk, ook in grote mate van bewogenheid en barmhartigheid met onze medemens, met onze medechristenen. Met onze medeleden van het ene lichaam, die in vervolging en in gebrek en in angst en in nood leven. En dan zeggen we, ons leven wordt in beweging gezet naar de nieuwe toekomst, naar het koninkrijk van gerechtigheid en vrede, door die verbondenheid van geloof, hoop en liefde. En dan zeggen we natuurlijk, daar wordt ook van ons wel eens een actie gevraagd. Maar het is niet de schat. Dat is het evangelie zelf. Want het gaat niet om wat wij doen. En ook niet om de vraag hoe we het doen. Maar het gaat om ons hart. God ziet het hart aan. En hij ziet ook het hart van de kerk aan. En de schat hebben wij niet in handen. Die is in de hemel. En dat wil zeggen, hoger, heiliger, veiliger, beter bewaard dan al wat van ons is, wat we hebben, wat we zijn of wat we doen. En dan zegt de apostel Paulus, in Christus liggen alle schatten verborgen. Alle schatten van wijsheid en van kennis. En het is God die ons heeft verlicht. Met de weerschijn van het licht dat van Christus aangezicht straalt. En wij hebben die schat. En u begrijpt, we mogen nauwelijks spreken van wij hebben. Dat kunnen we eigenlijk niet. En dan zegt Paulus, en hij gaat ons daarin voor. Wij hebben die schat in aarden vaten. Niet op gouden schalen, in aarden vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, is van God en niet van ons. Alle schatten in Christus. En dat strekt zich uit naar de toekomst. Christus, de hoop van de heerlijkheid. De luister, dat de schepping in zijn herschepping weer zal schitteren in al de heerlijkheid en majesteit van God. En dan tenslotte, en dat is de vraag die we elkaar meegeven en moeten meegeven. De vraag waar alles op aankomt. En die geldt ons allemaal, jong en oud. En die kunnen we niet uit de weg. En dat is deze vraag. Waarop hebt u uw hart gezet? Want het heeft natuurlijk geen enkele zin om af te geven op de aflaatkramers in de tijd van Luther. Of de kerkvorsten van die tijd. En het heeft ook helemaal geen zin om af te geven op wat andere mensen denken, misdenken en doen. Maar de beslissende vraag voor u en mij is deze. Waarop hebt u uw hart gezet? En dan zegt onze Heiland, waar uw schat is, daar is uw hart. Dat staat vast. We kunnen deze tekst ook verstaan als een appel. Waar uw schat is, laat daar toch ook uw hart zijn. Daar moet uw hart zijn. En aan het eind van al uw zoeken, jagen en avonturen, dan zal blijken dat de ware schat, de ware verborgen schat ligt daar, in de eer en in de genade, in de gloria en in de gratia van onze God en Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in zijn heilig evangelie. En dat is het hoogste goed. Waarom? Omdat God eeuwig goed is. En daarom mag ons hart bij hem zijn. En we zullen het ook zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Want in hem is ons leven gered, geheiligd en geborgen voor altijd. Want wat we hier hebben en wat we hier zijn, dat wordt vroeg of laat, morgen of overmorgen, door de mot of door de roest ontoonbaar gemaakt. Als het niet door de inbrekers wordt geroofd en gestolen. En laten wij daarom bidden dat ons hart, ons vreemde hart, dat ook zo vaak verbitterd is, dat zo verdwaasd is, maar ook dat arme hart van ons, dat met ons vlees en hart vandaag of morgen bezwijkt, geborgen mag zijn in de rotssteen van ons hart. Daar ligt de schat. Waar is dat? In dat grote vaderhart van God. Waarvan we zeggen, stel uw vaderhart eeuwig voor ons open. Want in dat hart, en dan gebruiken we ook een Roomse uitdrukking, het heilig hart van Christus onze Here. Uit zijn hart zijn de oorsprongen van het ware leven. En dan zeggen we, de vrede met God, die alle verstand, alle begrip te boven gaat, die zal onze harten en onze zinnen bewaren in Christus Jezus, onze Here. Amen. We zingen nu Psalm 33, de versen 10 en 11. De trouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat gij uw goddelijk hart hebt geopend in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus. En dat zijn heilig evangelie van uw eer en uw genade ook ons vandaag mag vertroosten en verblijden. Wat een rijkdom is er verborgen in de schat van uw woord. En we bidden van u, geef dat ons hart daar helemaal mee wordt ingenomen. En dat het ons bezighoudt met verwondering en met vreugde en met vrede. Ga met ons in onze huizen en in onze gezinnen en laat uw woord met ons meegaan. En geef, bewaar ons hart en zet een deur voor ons hart, opdat uw evangelie niet wordt weggeroofd en wij worden ingenomen door andere dingen. En geef ons liefde om bijeen te zijn als uw evangelie ons weer wordt verkondigd. Heere, gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. En laat uw genade mogen uitstralen in de wereld die verduisterd is met vele en vreemde begeerlijkheden. En geef dat er velen uit al die duisternis tot uw wonderbaar licht worden getrokken. En maak uw stad, uw kerk, lichtend in deze wereld. Wij bidden u, gedenk ons ieder persoonlijk, met onze vragen, noden, met onze dank en met al uw gaven die ge ons geeft. Wees ons nabij en bewaar ons als de appel van uw oog. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, in de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, de versen 7 en 8. Erheen in vrede, verhef uw harten tot God, draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.